La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan Live. Ja, normaal gezien zijn we helemaal live verbonden met de Heilige Vader, met het Sint-Pietersplein of met de Paulus de Zesde Hal, al naar gelang de weeromstandigheden en de tijd van het jaar, om de generale audiëntie bij te wonen. U heeft echter ongetwijfeld al vernomen dat de Heilige Vader zich niet in Rome bevindt, maar wel in Spanje. En dat voor een apostolische reis van 6 dagen. Hij is die reis begonnen in Madrid en we hebben reeds in een vorige aflevering van Radio Vaticaan bij de eerste dag van de apostolische reis kunnen stilstaan. Maar er is ondertussen al heel wat gebeurd en we zien echt een triomftocht, mogen we zeggen, van paus Leo XIV daar in Spanje. De wijze waarop de Spanjaarden hem hebben onthaald en ontvangen, dat is toch echt indrukwekkend te noemen. De getallen liegen er ook niet om. We hadden het al gehad over die avondwaken die op de eerste avond van de apostolische reis heeft plaatsgevonden in Madrid, waar maar liefst 600.000 jongeren naartoe zijn gekomen. Die hebben daar ook aanbidding gehouden samen met de Heilige Vader. Ja, u moet het u voorstellen, 600.000 jonge mensen die stil zijn voor de Heer. Het was een fantastisch beeld, echt ongelooflijke zaken die we daar hebben mogen zien. En de dag erna, ja, dat werd enkel nog beter. Want het is zo dat de Heilige Vader op zondag 7 juni het hoogfeest van Corpus Domini heeft gevierd in Madrid. Heeft te maken dus met het feit dat wij in de Belgische bisschoppenconferentie de beslissing hebben genomen om dit hoogfeest te vieren op een donderdag. Maar het kan dus ook op zondag gebeuren. En dat is zo voor de Spaanse kerkprovincie. Wij gaan voor de komende tijd gebruik kunnen maken, zeg maar, van deze tijd om te luisteren naar de Heilige Vader. Heel wat toespraken, homilieën en dergelijke meer worden er gegeven. Er valt dus heel wat te berichten. En daarom willen we ook deze tijd van Radio Vaticaan Live dan gebruiken om een speciale uitzending te doen over de apostolische reis. Morgen, tijdens Radio Vaticaan om 17:30, gaan we daar zeker mee verder. Zoals gezegd heeft de Heilige Vader dus op zondag 7 juni dan de Heilige Mis gecelebreerd op het Plaza de Cibeles. En dat is gekend om zijn grote ronde fontein met marmeren beelden. Het is een van de favoriete zichten van menig Madrileense postkaartjes. Ook de plaats waar het gemeentehuis van Madrid gevestigd is in het zogeheten Palacio de Cibeles. Het is ook de plaats waar de vieringen onder meer worden gehouden van de overwinningen van de voetbalploeg Real Madrid. Deze keer het decor van een totaal ander gebeuren. Men spreekt van minstens 1,2 miljoen mensen. U hoort het goed. Ik heb ook al cijfers gelezen en gehoord van tegen het 2 miljoen. Men houdt het op 1,2 miljoen officieel. Die de straten van Madrid overstroomden om de paus te zien, te horen, met hem de heilige mis te celebreren en natuurlijk ook om de Heer te vereren in het Allerheiligste Sacrament tijdens de sacramentsprocessie die traditioneel gehouden wordt op dit hoogfeest van Corpus Domini. Om 9:15 in de ochtend verliet de Heilige Vader de Apostolische Nunciatuur, dat is de residentie van de Apostolische Nuncius, de ambassadeur van het Vaticaan, zeg maar dus de ambassade van het Vaticaan, waar de Heilige Vader tijdens deze apostolische reizen vaak verblijft. Wel, per auto begaf hij zich naar de pausmobiel aan de Plaza de Cibeles voor de viering van de Heilige Mis. Hij kwam toe op het Palacio de Cibeles, waar hij door de koninklijke familie werd opgewacht en begroet door de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez Almeida Navásquez, die hem de gouden sleutel van de stad overhandigde. En daarna tekende de Heilige Vader het gastenboek. Hij schreef erin: mogen Madrid een gastvrije en inclusieve stad blijven, waar het sociale leven wordt gekenmerkt door oprechte menselijke waarden. Aldus paus Leo XIV. Vervolgens celebreerde hij de plechtige Eucharistie voor het hoogfeest van Corpus Domini in concelebratie met onder meer de metropolitaartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobocano, en de metropolitaartsbisschop van Barcelona, kardinaal Juan José Omeya Omeya, en tal van Spaanse bisschoppen, priesters en diakens. Wel, wij hebben de mogelijkheid om te luisteren naar de homilie die de Heilige Vader op dat moment heeft uitgesproken. We gaan luisteren naar paus Leo XIV.
Minencias, excelencias, reverendissimas, queridos presbíteros, religiosos, religiosas, majestades, hermanos y hermanas,
met een hart vervuld van vreugde leid ik aan het begin van deze reis naar Spanje deze viering op de plechtige feestdag van Corpus Christi. We zijn bijeen rond de Eucharistie, het geschenk van de levende aanwezigheid van Christus onder ons. Hij die ons zijn leven wilde schenken om ons te laten binnentreden in de gemeenschap met de Vader en ons tot zijn kinderen te maken, is hier. Als levend brood dat uit de hemel is neergedaald, dat ons voedt met het leven van God zelf, met een liefde die sterker is dan de dood. Deze herdenking van de Heer aanwezig in het Eucharistisch brood vormt de kern van jullie geloof en van de geschiedenis van jullie volk. Hier in Madrid, maar ook op zoveel andere plaatsen in Spanje, is Corpus Christi niet zomaar een feestdag op de liturgische kalender, maar een terugkeer naar de wortels van het geloof, om de liefde en trouw aan God te vernieuwen. De plechtige processies van deze dag hebben eeuwenlang de vroomheid, de kunst, de muziek, de architectuur en het leven van het Spaanse volk gevormd en drukken ook vandaag nog het spirituele sentiment van dit land uit, onder meer door de schoonheid en de elegantie van de bloementapijten, de altaren in de straten, de zorg voor de monstransen en de expositie-elementen, de gezangen en de versieringen. Het gaat hier niet om een uiterlijke vertoning, een folkloristisch overblijfsel of een louter esthetische versiering. Het gaat hier om het geloof in de aanwezigheid van de verrezen Heer, die leeft en nog steeds onder ons rondgaat, die zich tot brood maakt voor onze honger naar leven en de hoeken van ons hart en onze geschiedenis bezoekt, ook de donkerste. Zoals Christus zich tijdens de Eucharistie als voedsel schenkt, zo laat de processie zien dat hij niet opgesloten blijft in de kerk, maar ons tegemoet komt. Jezus wandelt door de straten, doorkruist de pleinen, bezoekt onze wijken, is aanwezig op de plaatsen van ons dagelijks leven. Hij is de nabije God die met zijn volk meegaat, de Heer van de geschiedenis, troost voor de zwakken, licht voor de gezinnen, hoop voor de zieken, vrede voor wie lijdt. De Christus die in de monstrans door de straten trekt, is dezelfde die zich identificeert met de armen, de droevigen, de eenzamen en de hulpelozen. En het is geen toeval dat de kerk hier in Spanje al jarenlang het hoogfeest van Corpus Christi koppelt aan de dag van de naastenliefde. Het gaat er niet alleen om de monstrans tevoorschijn te halen, maar om onszelf te laten bevrijden van egoïsme, van onverschilligheid, van een comfortabel en privégeloof, om te beantwoorden aan zijn uitnodiging tot bekering, om onze blik te veranderen, om zijn aanwezigheid te verwelkomen, die ons transformeert en ons tot bouwers van een nieuwe wereld maakt. Daarom laat de historische herinnering aan de Corpus Christi-processie zich niet opsluiten in een nostalgisch verleden. Ze wordt juist een uitnodiging voor het heden, voor ons persoonlijk leven, voor onze relaties, voor de samenleving en voor het bouwen aan de toekomst. In dit perspectief moet de uitnodiging om te herinneren worden begrepen die we in de eerste lezing hebben gehoord. Herinner je de hele weg die de Heer, jouw God, je de afgelopen 40 jaar door de woestijn heeft laten afleggen. Herinner je hoe Hij je, toen je honger had, met manna heeft gevoed. Het gaat erom te herinneren, juist om niet te vergeten wie de Heer is, om niet in de verleiding te komen om op andere afgoden te vertrouwen en ons te voeden met brood dat niet verzadigt. En daarom is hier een opdracht voor het Spanje van vandaag en morgen, dat de religiositeit van dit land, dat dit land al eeuwenlang bezielt, geen museum uit het verleden is dat men bezoekt, maar een school van het geloof, waaruit men ook vandaag nog kan putten. Een school die ons leert om voor God en voor de naaste te knielen, want niemand kan voor de Heer knielen en de broeder verachten. Een school die ons de dankbaarheid leert van de liefde die zich tot gave maakt, opdat zij onder ons rondgaat en de ketenen van alle egoïsme verbreekt. Een school waaruit wij leren dat God werkelijk aanwezig is en dat ook wij geroepen zijn om aanwezig te zijn in de situaties en uitdagingen van de samenleving, om niet weg te lopen, om ons persoonlijk in te zetten voor de opbouw van het algemeen welzijn. Broeders en zusters, ik wil hier de heilige Manuel González gedenken, de bisschop van de verlaten tabernakels. Zijn leven herinnert ons eraan dat de Eucharistie niet enkel tijdens grote vieringen of bij gelegenheid geëerd mag worden, maar ook in de stille trouw van wie de Heer vergezelt met een nederige en discrete vriendschap die dag na dag wordt gevoed. Ik wil ook de poëtische verzen van de heilige Johannes van het Kruis in herinnering brengen. Hoe goed ken ik de bron die stroomt en vloeit, ook al is het nacht. In de kloostergevangenis van Toledo, waar hij rond het Corpus Christi van 1578 onder zeer zware omstandigheden gevangen zat, erkent hij vanuit de nacht van die gevangenis de verborgen aanwezigheid van de Heer, waaruit een licht voortkomt dat geen ondergang kent en een leven stroomt dat niet opraakt. Jezus, in de Eucharistie, is die eeuwige bron die verborgen is. Een bron die stroomt, die de dorst lest, maar zonder te verblinden, zonder zich op te dringen met uiterlijke macht, zonder zich op spectaculaire wijze te presenteren. Laten wij met oprechte liefde tot Hem terugkeren. Laten wij ons openstellen voor de ontmoeting met Hem. Laten wij Hem de dorheid van ons hart laten bevloeien, om vervolgens de wegen van het leven en de geschiedenis op te gaan. En deze stroom van fris water, deze stroom van liefde, vrede, gerechtigheid en vreugde, onder de mensen te brengen. Laten wij opnieuw drinken uit deze eucharistische bron, die ons niet opsluit in een persoonlijke devotie, maar ons erop uitzendt om onze broeders en zusters, de gezinnen, de armen, degenen die lijden, degenen die de hoop hebben verloren, te bevloeien. De eucharistische genade verandert ons, maar maakt ons ook tot hoofdrolspelers in de transformatie van de geschiedenis en tot een teken van hoop voor degenen die wij ontmoeten. Moge de Heer Jezus, aanwezig in de Eucharistie, jullie tot gebroken, overgegeven en aangeboden brood maken, zodat er een vol leven kan ontspringen voor jullie gezinnen en voor jullie land. De woorden van Paus Leo de XIV tijdens de Eucharistie voor het Hoogfeest van Corpus Domini, of Corpus Christi, genoemd natuurlijk. Daarna werd het Allerheiligste Sacrament uitgesteld op het altaar in de monstrans. Deze werd vervolgens door de diaken naar beneden gedragen en overhandigd aan de paus, die zelf, onder een processiehemel, gedragen door 4 dragers, door de straten van Madrid ging met de Heer. Onder een stralende hemel, vergezeld door zang, door tal van deelnemers aan de processie, waaronder heel wat kinderen die dit jaar hun eerste communie hadden gedaan, wandelde de paus op een waar bloementapijt langs de mensen, om hen zo de mogelijkheid te geven op dat mooie hoogfeest de Heer te aanbidden. Na de processie werd het Allerheiligste op het altaar geplaatst, bewierookt en werden de aanwezigen daarna gezegend met de hostie door de Heilige Vader, waarna de acclamatie weer klonk, gezongen door het koor. En trouwens, u heeft dat ook een stukje kunnen meemaken op die zondag, omwille van het feit dat het op het tijdstip was waar we normaal gezien met de Heilige Vader het Angelus zouden gebeden hebben. Maar op deze wijze konden we er een klein beetje helemaal live bij zijn, samen met die 1,2 miljoen mensen die naar Madrid waren gekomen om dit mee te maken. Diezelfde dag om 16:30 heeft de Heilige Vader zowat 220 paters Augustijnen ontmoet uit verschillende gemeenschappen en ook diverse leden van de Augustijner familie. En dat in de apostolische nunciatuur. Na de begroeting door de provinciale overste, richtte de paus enkele woorden van dankbaarheid tot de aanwezigen voor de mogelijkheid van de ontmoeting, waarbij hij benadrukte hoe de gemeenschap en de eenheid van hart onder de Augustijnen in dit historische moment een boodschap voor de wereld kunnen zijn. Een boodschap die moet worden overgebracht aan jongeren, zei hij, zoals de 600.000 jongeren die gisteravond op de Plaza de Lima bijeen waren en die getuigden van hun vragen en hun spirituele zoektocht. En, verwijzend naar de aanwezigheid van de zusters van het contemplatieve leven, benadrukte de paus de waarde van hun roeping, ook om zin te geven aan het sociale handelen in een tijd waarin de stilte en het vermogen van de mens om in zijn hart te gaan verloren gaan. Ten slotte, voordat hij hen individueel begroette, nodigde de paus nog de aanwezigen uit om samen het Onze Vader te bidden en gaf hij natuurlijk zijn zegen. Mooie ontmoeting. U weet, de paus die behoort eigenlijk tot de orde der Augustijnen. En dus heeft hij de gewoonte, als hij een apostolische reis maakt en er is een gemeenschap in het land dat hij bezoekt, om natuurlijk ook hen een bezoekje te brengen. Een traditie trouwens die paus Franciscus ook al had toen hij steeds op bezoek ging bij de Jezuïten. Omstreeks 17:30 verliet de Heilige Vader dan opnieuw de apostolische nunciatuur en begaf zich in de pausmobiel naar de Movistar Arena in Madrid voor een bijeenkomst met de titel Netwerken bouwen met de wereld van cultuur, kunst, economie en sport. Bij deze ontmoeting waren zowat 15.000 mensen aanwezig. Bij zijn aankomst, omstreeks 18:00, werd de paus verwelkomd opnieuw door de metropoliet aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobocano. En voordat hij het podium betrad, maakte hij te voet een korte rondgang door het publiek van de arena om de gelovigen te begroeten. Na het nodige gezang richtte de kardinaal aartsbisschop van Madrid enkele welkomstwoorden tot de paus. En daarna volgden toespraken en getuigenissen. Eentje die zeker niet ongemerkt voorbijgegaan is, is die van de grote filmster Antonio Banderas, die daarbij zijn eigen liefde voor God en voor Jezus Christus uitsprak, en dat in zijn toespraak gericht tot de Heilige Vader en aanwezigen. Ook de rector van de Complutense Universiteit van Madrid, José María Coelho de Portugal, Antonio Garamendi, de voorzitter van de Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en Unai Sordo, de secretaris-generaal van de Comisiones Obreras, en ook Angela López de Miguel, de voorzitter van de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, vertegenwoordigers van de economische en arbeidswereld. Ten slotte kwamen ook twee atletes aan het woord, waarvan één atlete in een rolstoel zit, Carolina Marin en Teresa Perales. De getuigenissen werden afgewisseld met een artistieke uitvoering, dans, door Sara Barras. En zij is eigenlijk een wereldberoemde flamenco-danseres. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader gericht tot de wereld van de cultuur. En zo merken we dus trouwens ook dat de paus steeds in een andere rol onthaald wordt. Bijvoorbeeld als hij als priester en bisschop de heilige mis gaat celebreren, is dat anders dan bijvoorbeeld deze ontmoeting met de cultuur. Gaat hij in een officiële instelling van de staat, ja, dan is hij niet alleen de herder, zeg maar, van de kerk, maar dan is hij ook het staatshoofd van Vaticaanstad. En zo zien we dat de Heilige Vader iedere keer dient te wisselen in die rol. En dat doet hij eigenlijk zeer gemakkelijk en met glans, moeten we zeggen. De beelden die we hebben gezien vanuit Spanje zijn altijd een glimlachende, vrolijke paus die veel tijd maakt voor de mensen, die echt, het gevoel geeft aan de mensen, als je met hem spreekt, dat horen we ook in de getuigenissen, dat hij echt zijn aandacht geeft. En het is echt deugddoend eigenlijk om te zien. We gaan luisteren naar de woorden tot de wereld van de cultuur.
Eminencia, queridos amigos, amigas.
Het is mij een genoegen om u hier te mogen ontmoeten. Op een plek die niet alleen onderdak biedt aan sportieve, artistieke en culturele activiteiten, maar ook aan de diepe emoties van de mens. Vreugde, bewondering, enthousiasme en hoop. Maar ook verdriet en frustratie. In dit prachtige land is het onmogelijk om niet onder de indruk te zijn van de creativiteit die de geschiedenis doordringt en de identiteit van het land vormgeeft. Een schoonheid die zichtbaar is in de steden, in de straten, de monumenten, op de pleinen en in de tuinen, in de universiteiten en kerken, in de muziek, de schilderkunst, de dans en in de gastronomie. Hier is ook de ziel voelbaar. Opnieuw een applaus, zoals je kan horen. En dat zijn er wel meerdere geweest. Hier is ook de ziel voelbaar van de generaties die het landschap hebben getransformeerd en het een eigen gezicht hebben gegeven. En dat onthult ons in elke penseelstreek de intelligentie en de wilskracht die in de menselijke ziel schuilen. Na deze door vorige generaties geschapen wonderen aandachtig te hebben aanschouwd, rijst onvermijdelijk een vraag die ons allen aanspreekt. Welke erfenis laten wij na aan de toekomst? En bij gevolg, wat voor soort gemeenschap bouwen wij op? Ik heb met grote belangstelling naar alle bijdragen van de panelleden geluisterd. En ik ben het met jullie eens. Onze samenleving beschikt inderdaad over een buitengewoon vermogen om te produceren, te innoveren, te communiceren. Maar het lijkt erop dat we nog moeten leren de ziel te bewaren en wat zij voortbrengt. Anders lopen wij het risico dat we weliswaar expert zijn in de media en efficiënt in het produceren, maar onzeker over het waarom, het doel, met wie en voor wie er wordt geproduceerd. In deze context wil de kerk zich bewust van zowel haar successen als haar fouten door de geschiedenis heen in dialoog blijven met de hedendaagse wereld. In het DNA van de mensheid is het verlangen naar het goede, naar schoonheid en naar waarheid geworteld. En vanuit dat diep menselijke streven en onze eeuwenoude ervaring stelt de kerk wegen voor naar een waardig leven en het algemeen welzijn. In dit verband verklaarde de heilige paus Paulus VI voor de Verenigde Naties dat, ongeacht de mening die men heeft over de paus van Rome, zijn missie wel bekend is. Als deskundige in menselijkheid negeert de kerk niets wat werkelijk menselijk is. Om deze reden is de dialooghouding een integraal onderdeel van haar roeping. Vandaag stellen wij vast dat de beslissende vraag nog steeds dezelfde is. Wat betekent het om werkelijk mens te zijn? De kerk deelt in alle nederigheid, maar ook met vastberadenheid, wat zij in de geloofservaring heeft ontdekt, dat Jezus Christus een antwoord biedt op de grote vragen over het menselijk leven en de vervulling daarvan, nu al in deze wereld en tot aan het hoogtepunt ervan in de eeuwigheid. Daarom blijft de mens altijd de eerste en fundamentele weg van de kerk. En het hart van elke authentieke weg van integrale menselijke ontwikkeling. En daarom kan zij zich niet onverschillig opstellen ten opzichte van de cultuur. Want door haar is de mens als mens meer. En juist omdat cultuur doet denken aan cultiveren, zoals de etymologische wortel die beide termen delen suggereert, zijn we geroepen ons af te vragen wat wij vandaag zaaien. Wat bloeit en wat stilzwijgend verwelkt in onze samenleving. welke waarden wij in stand houden en welke wij laten sterven. Het zijn diepgaande, noodzakelijke vragen die niet genegeerd mogen worden. Om deze vragen te beantwoorden is een sociale dialoog nodig die we kunnen vergelijken met de kunst van het weven van netwerken. Wat ontmoeting, luisteren, dialoog en respect inhoudt. In de verschillende sectoren van het menselijk handelen moeten wij zorgvuldig omgaan met de taal die wij gebruiken. Geschreven, gesproken en in de digitale omgeving ook beeldtaal, want communicatie is nooit neutraal. Elke uiting spreekt, brengt iets over, ze kan kwetsen of helen, verwachtingen de grond inboren of nieuwe perspectieven openen, verdeeldheid zaaien of hoop wekken, op de mogelijkheid om samen iets oprecht, menselijks op te bouwen. Netwerken opbouwen is dus een dialoog tussen instellingen die gericht is op de menselijke waardigheid. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de universiteit niet met de rug naar de arbeidswereld staat en de waarheid niet uit het oog verliest. Dat het bedrijfsleven de werknemer niet ziet als slechts één factor in de afweging van zijn belangen. En dat kunst niet enkel gericht is op de elites. Dat sport niet wordt gereduceerd tot spektakel of louter tot een zakelijke aangelegenheid. Dat technologische vooruitgang rekening houdt met ouderen, armen en mensen zonder stem. Onze bijdrage aan de dialoog vanuit een christelijke levensvisie is gebaseerd op het besef dat de Schepper de mens heeft geweven met draden van liefde. Want de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, God die liefde is. Hierin ligt het fundament van de onvervreemdbare menselijke waardigheid waarvan het absolute respect de basis vormt voor de dialoog. Ten tweede betekent het smeden van netwerken samen creëren. Het geloof, zo verklaarde paus Benedictus XVI, is liefde en daarom schept het poëzie en muziek. Geloof is vreugde en daarom schept het schoonheid. We hebben allemaal wel eens iets moois meegemaakt, zo mooi dat het ons innerlijk heeft veranderd. Een lied, een gedicht, een stille kerk, een stem, een blik of zelfs een basketbalwedstrijd die we samen met vrienden hebben beleefd. Het is dan ook niet vreemd dat de verkondiging van de blijde boodschap en het besef dat wij broeders en zusters zijn, tot uiting komt in de vorm van een saeta tijdens de Goede Week, in mystieke poëzie, in literair meesterschap bij auteurs als Lope de Vega, de heilige Teresa de Jesus of de heilige Johannes van het Kruis, Calderón de la Barca of in de serene proza van de heilige Thomas van Aquino. Van wie we de prachtige hymnen van Corpus Christi hebben geërfd, dat wij vandaag vieren. Dit alles toont de band tussen het materiële en het spirituele die ons bestaan vormt. Netwerken opbouwen betekent ten derde onbaatzuchtig dienen. Een objectieve blik laat zien dat door het geloof gedreven mannen en vrouwen ziekenhuizen en scholen hebben gebouwd, solidariteitsinitiatieven hebben opgezet en een taal hebben gesproken die mensen waardigheid schenkt. En daarom is het de moeite waard ons eerlijk af te vragen of de wereld, en met name Europa, haar identiteit wel zou hebben gevormd zonder die spirituele stempel die haar geschiedenis heeft getekend. En dit is geen provocatie, maar een uitnodiging om na te denken of de eeuwigheid die door de incarnatie van Jezus Christus in tijd en ruimte is binnengedrongen, zich opnieuw kan verzoenen met het dagelijks leven.
Pueda volver a reconciliarse con lo cotidiano.
Is het echt mogelijk te geloven dat Europa, waar we zo van houden, zichzelf zou zijn zonder de stempel van het geloof? Waarom zouden wij vrezen dat de eeuwigheid het dagelijks leven doordringt? De roep van mijn voorgangers klinkt nog steeds. Wees niet bang. Open de deuren wijd. Open voor Christus. Jezus Christus neemt ons niets af en geeft ons alles.
Jesucristo no nos quita nada y nos da todo.
Ik wil hardop vragen. Wie worden er uitgesloten ondanks hun deugden en capaciteiten? Wij kunnen niet negeren dat de toestand van de armen een schreeuw is die in de geschiedenis van de mensheid voortdurend ons leven, onze samenlevingen, de politieke en economische systemen en de kerk aanspreekt. Christus geeft het algemeen welzijn inderdaad weer de plaats die het toekomt, als wijs scheidsrechter die de hebzucht van sommigen tempert en de hoop van anderen voedt, terwijl hij ernaar verlangt hen allen te redden. Deze kerk, deskundig in menselijkheid, hoewel zij soms tegen de stroom ingaat, benadrukt dat economische en institutionele structuren slechts rechtvaardig zijn voor zover zij de integrale ontwikkeling van de persoon dienen en de verantwoordelijke participatie van allen bevorderen. Staat u mij toe om tot slot uw aandacht te vestigen op een wereld die mij, zoals u weet, niet vreemd is. Die van de sport. Laten we eens nadenken over hoeveel van ons respect voor de tegenstander ons heeft geleerd op een speelveld, in plaats van door naar een toespraak te luisteren, daarin te groeien. Hoeveel sporters leren ons te verliezen zonder te haten, te winnen zonder te vernederen of weer op te staan na een val? Hierover verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II als sporter en herder. In deze tijden waarin helaas verschillende vormen van geweld en dus van haat de sociale samenhang op rampzalige wijze dreigen te verscheuren, dragen jullie, de sporters van jullie kant, bij aan een stralend getuigenis van samenhang, vrede, eenheid, kortom van samen kunnen zijn. Deze woorden zijn actueler en toepasselijker dan toen ze voor het eerst hebben weerklonken.
Estas palabras son más actuales y oportunas que cuando resonaron por primera vez.
Dierbare vrienden, ik nodig jullie dan ook uit om nieuwe draden te zijn, om nieuwe netwerken te weven die alle aspecten van het leven in harmonie brengen. om een vernieuwde samenleving te smeden waarin de tijd doordrongen is van eeuwigheid, de cultuur, de herinnering bewaart en de dialoog bevordert. Het onderwijs, het zoeken naar de waarheid, met een kritische geest stimuleert, de kunst verwondering opwekt en nobele emoties teweegbrengt. Het bedrijfsleven de waardigheid van de persoon erkent en het werk de motor van hoop blijft. Laten wij nieuwe draden zijn en de raad van de heilige Paulus ter harte nemen. Verheug u met hen die zich verheugen, huil met hen die huilen. Wees eerbiedig en vriendelijk tegenover elkaar, zonder hoogmoed, maar plaats uzelf op het niveau van de nederigen. Beschouw uzelf niet als wijzen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Streef naar het goede tegenover alle mensen. Voor zover het mogelijk is en voor zover het van jullie afhangt, leef in vrede met iedereen. Want hierin staat op het spel dat onze prachtige menselijkheid ook in de toekomst blijft schitteren. Hartelijke dank. Richt uw ogen op, en dat is natuurlijk de slogan ook van deze apostolische reis. Ja, het ene applaus na het andere ook in deze ontmoeting met de vertegenwoordigers van de culturele wereld. En de kunst en de sport. Opnieuw een publiek dat zeer open stond voor de boodschap van Paus Leo en dat ook zeer duidelijk liet blijken. Om 19:30, die dag nog op die zondag, genoot de Heilige Vader het diner in de residentie van de kardinaal aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobo Cano. Maandag 8 juni dan is er een korte ontmoeting geweest met de eerste minister op de apostolische nunciatuur. Dat is Pedro Sánchez Pérez Castejón. En dat is ook via de persdienst bekendgemaakt. Een privéontmoeting van zowat 20 minuten. En om 9:45 heeft de Heilige Vader opnieuw de apostolische nunciatuur verlaten en is hij per wagen naar het Palacio de las Cortes gereden voor de ontmoeting met de leden van het Spaanse parlement. Daar werd hij verwelkomd door de voorzitter van het Congres van Afgevaardigden, Francina Armengol, en de voorzitter van de Senaat, Pedro Roland Ojeda, en 6 andere hoogwaardigheidsbekleders. Na het afspelen van de volksliederen van Spanje en Vaticaanstad begeleiden beiden de Heilige Vader naar het Salón de Pasos Perdidos. Na de nodige officiële foto's tekende de paus het ereboek en vond de overhandiging plaats aan een reproductie van een heel oud getijdenboek. En vervolgens heeft paus Leo XIV, na de welkomstwoorden van de voorzitter van het congres, zijn toespraak gehouden van 30 minuten. Wij gaan luisteren naar deze toespraak. Opnieuw een opmerkelijk moment, mogen we zeggen, in de apostolische reis van paus Leo in Spanje. Ten eerste werd hij al met een heel groot applaus verwelkomd, maar op het einde van deze grote toespraak, ja, u hoort het ook aan de lengte ervan, heeft hij een staande ovatie van 7 minuten gekregen. Tot hij uiteindelijk de beslissing diende te nemen om toch het halfrond te verlaten. We gaan nu luisteren naar de toespraak van paus Leo XIV tot de Spaanse parlementsleden.
Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Tribunal Supremo.
U hoort het, begroeting van heel wat voorzitters, natuurlijk ook de eerste minister, ook van het Grondwettelijk Hof, de Senaat, Congres van Afgevaardigden, Hooggerechtshof.
Agradezco a la señora Presidenta sus amables palabras.
Ik dank de voorzitter voor haar vriendelijke woorden, evenals voor de uitnodiging die de apostolische stoel heeft ontvangen ter gelegenheid van mijn reis naar dit land en voor de eer om te mogen worden ontvangen in het historische paleis van de Kamer van Afgevaardigden. Een vooraanstaand centrum van het institutionele, juridische en democratische leven van het Koninkrijk Spanje. Ik sta hier voor u allen als bisschop van Rome, herder van de katholieke kerk, in het besef dat de missie die aan de opvolger van de apostel Petrus is toevertrouwd, als beginsel en fundament van de eenheid van de bisschoppen en de gelovigen, de heilige stoel op een bijzondere wijze in dialoog brengt met de volkeren en de staten. Mijn aanwezigheid hier onder u wil een gebaar van verbondenheid met Spanje zijn in het kader van onze wederzijdse samenwerking en een boodschap die voortkomt uit de dienstbaarheid aan de mens. De kerk gaat mee met de mensheid, deelt haar hoop en haar wonden, luistert naar de vragen van elke tijd en laat zich aanspreken door alles wat het bestaan van de mannen en vrouwen van vandaag aangaat. Daarom, wanneer zij zich tot het openbare leven richt, doet zij dat met respect voor de eigen missie van de instellingen en de legitieme verantwoordelijkheid van hen die het mandaat hebben gekregen om wetten te maken. Zij erkent de autonomie van de aardse realiteiten en het onderscheid tussen kerkgemeenschap en politieke gemeenschap. En juist vanuit dat bewustzijn draagt zij een reflectie bij die voortkomt uit de wens om het algemeen welzijn te dienen en te herinneren aan wat het samenleven werkelijk menselijk maakt. In deze vergaderzaal krijgt het samenleven een juridische vorm. Hier worden de verschillen gehoord, geordend en waar mogelijk omgezet in een gezamenlijk besluit. En daarom komt elke wetgevende taak, afgezien van de legitieme diversiteit aan standpunten, uiteindelijk uit bij een beslissende vraag. Welke opvatting van de menselijke persoon inspireert de wetten? En wat voor soort samenleving bouwen die wetten op? Wat dit betreft beschikt Spanje over een bijzonder rijk verleden. Zijn geografische en politieke identiteit is verweven met een geschiedenis waarin geloof en rede, kunst en recht, traditie en gedachtegoed elkaar op vruchtbare wijze hebben weten te vinden. In zijn kathedralen en universiteiten, in zijn onsterfelijke literatuur, in zijn juridische instellingen en in de geest van zijn volk zelf, blijft een erfgoed levend dat vorm heeft gegeven aan een manier om vrijheid te beleven, rechtvaardigheid te beoefenen en het gemeenschappelijke leven te ordenen. Van de universele bladzijden van Don Quixote, waar Cervantes verkondigde dat de vrijheid een van de kostbaarste gaven is die de hemel de mensen heeft geschonken, tot de spirituele diepgang van de heilige Teresa de Avila en van de grote Spaanse juridische traditie, tot de metafysische onrust van Unamuno, die eraan herinnerde dat de mens zich er niet helemaal bij neerlegt om te sterven, heeft Spanje de mens weten te zien als meer dan een onderdeel van de sociale, economische of politieke orde. Het heeft hem erkend als een wezen dat openstaat voor de waarheid, begiftigd met vrijheid en gedreven door een dorst naar eeuwigheid die geen enkele tijdelijke realiteit kan lessen. Kortom, als iemand wiens waardigheid voorrang heeft op elk nut en aan wiens dienst de wetgevende macht onderworpen is. Daarom leidt deze terugblik, wanneer we het vandaag over de mens hebben, vanzelf naar Salamanca en naar het gedachtegoed dat daar tot wasdom kwam. De symbolische aanwezigheid van koningin Isabella en koning Ferdinand in deze zaal verwijst naar het moment waarop Spanje voor historische verantwoordelijkheden
van universele rijkwijde kwam te staan. Enkele jaren later zou Salamanca met een opmerkelijke helderheid de morele en juridische reflectie op zich nemen die deze situatie vereiste. Op die universiteit, 500 jaar geleden, toen er nieuwe werelden en onmetelijke mogelijkheden in de relaties tussen volkeren werden geopend, begrepen sommige leraren dat de rede niet kon worden ingeroepen om alles wat macht of eigenbelang als wenselijk voorstelden van legitimiteit te voorzien. Zo introduceerden zij in het historisch inzicht de vraag naar de onherleidbare waarde van ieder mens en de morele grenzen van de macht. We moeten erkennen dat de samenleving en de kerk zelf niet altijd opgewassen waren tegen de intuïties die weerklank vonden in hun eigen christelijke traditie. Die vraag opende echter een intellectueel en moreel perspectief dat zijn eigen historische tijdperk overstijgt. Het inzicht in de totus orbis, een menselijke gemeenschap die groter is dan welke afzonderlijke macht dan ook, maakte het mogelijk het bestaan van juridische en morele banden tussen volkeren te bevestigen. Vanuit Spanje droeg het denken van de school van Salamanca en in het bijzonder van broeder Francisco de Vitoria, samen met andere Dominicanen en Jezuïten, bij aan de vorming van een juridisch en moreel bewustzijn dat in staat was te herinneren dat autoriteit altijd een verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat ieder mens erkend moet worden als subject van rechten en plichten. Dat verlangen spreekt ook vandaag de dag nog steeds. De waardigheid, rechtvaardigheid en het algemeen welzijn de maatstaf zijn voor sociale relaties, zowel op nationaal als op internationaal niveau. En dit is een van de grote erfenissen van Spanje. Het hebben verenigd van historisch handelen met de helderheid van de morele rede. Die bijdrage, ontstaan aan de oevers van de Tormes, reikte verder dan de collegezalen en bibliotheken en werd onderdeel van een breder bewustzijn, gedeeld door de internationale gemeenschap die zich nog steeds afvraagt hoe vrede kan worden opgebouwd op basis van de erkenning van de persoon en niet op basis van het opleggen van geweld. Die erfenis leeft ook in deze Cortes, telkens wanneer de wetgever zich afvraagt hoe het mogelijk rechtvaardig kan worden gemaakt, hoe het wettelijk, werkelijk menselijk kan zijn en hoe de wil van de meerderheid de goederen die aan iedereen toebehoren kan beschermen en datgene kan respecteren wat geen enkele meerderheid legitiem mag schenden. De vraag uit Salamanca blijft de taak begeleiden van degenen die het openbare leven dienen. Vandaag de dag worden de nieuwe werelden die zich voor ons openen niet meer op kaarten getekend. Ze ontvouwen zich in de techniek, de economie, de biogeneeskunde en het digitale universum, waar de menselijke macht steeds delicater wordende gebieden van het persoonlijke en sociale leven bereikt. De vooruitgang biedt bewonderenswaardige mogelijkheden en dat zien we vandaag de dag op bijzondere wijze in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en nieuwe technologieën. Zoals ik in mijn recente encycliek heb benadrukt, is technologie op zichzelf niet neutraal, omdat zij het gezicht aanneemt van degene die haar bedenkt, financiert, reguleert en gebruikt. En daarom moet ons onderscheidingsvermogen, in het licht van de veranderingen van onze tijd, zich richten op de plaats die de menselijke persoon inneemt in onze beslissingen en op de manier waarop de waardigheid van het werk, de solidariteit, het sociaal beleid en het algemeen welzijn vandaag de dag op een nieuwe manier worden benaderd. Dit onderscheidingsvermogen begint met een eerste stelling. Elke werkelijk rechtvaardige samenleving is gegrondvest op de erkenning van de onschendbare waardigheid van de menselijke persoon Die waardigheid gaat vooraf aan elke concessie van de staat en mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan veranderlijke maatschappelijke consensus of aan de grillen van de meerderheid van het moment. Zij komt toe aan ieder mens, louter door het feit dat hij bestaat, en daarom moet zij de leidraad zijn voor elke positieve rechtsorde. Het christelijk geloof verkondigt dit op basis van de openbaring. De menselijke reden kan het erkennen als een vereiste dat verankerd is in de waarheid van de mens. Wanneer deze overtuiging levend blijft, wordt het recht een bescherming voor iedereen en een garantie tegen het opleggen van particuliere belangen en agendas. Op basis hiervan is het mijn taak om vandaag een rustig en vastberaden woord te richten tot degenen die de zware verantwoordelijkheid dragen om het maatschappelijk samenleven juridisch te ordenen. Dit samenleven kan worden bedreigd door de wegwerpcultuur, zoals Paus Franciscus zo vaak heeft gewaarschuwd. In die zin, als het leven niet langer als een fundamentele waarde wordt erkend, welke toekomst kunnen onze samenlevingen dan nog hebben? Kan een gemeenschap die het ongeboren kind, de bejaarde, de zieke, degene die in stilte lijdt, of degene die volledig afhankelijk is van de zorg van anderen, in de schaduw laat staan, volledig rechtvaardig worden genoemd? De verdediging van het menselijk leven is geen partijdige kwestie of een confessionele aangelegenheid. Het is een doel van de beschaving. Elk menselijk leven moet worden erkend en beschermd vanaf de conceptie tot aan het natuurlijke levenseinde, in elke omstandigheid van zijn bestaan. Wanneer deze zekerheid vervaagt, dan zijn de meest kwetsbaren de eerste slachtoffers en verliest de wet haar diepste betekenis, elke persoon dienen en beschermen. Daarom komt de morele grootheid van een natie vooral tot uiting in haar vermogen om die levens te begeleiden, te beschermen, te beminnen, die de grootste kwetsbaarheid doormaken. Het algemeen welzijn is in zekere zin de sociale vorm van de menselijke waardigheid. Het bestaat niet louter uit de som van particuliere belangen, maar uit het geheel van omstandigheden in het maatschappelijk leven die het voor de gemeenschappen en voor elk van hun leden mogelijk maken hun eigen volmaaktheid zo volledig en gemakkelijk mogelijk te bereiken. Wanneer het algemeen welzijn niet langer een gedeelde horizon is, dreigt het openbaar handelen te versnipperen in deelbelangen die niet in staat zijn te waken over wat aan iedereen toebehoort. In deze context is het gezin van bijzonder belang als eerste menselijke realiteit en natuurlijk fundament van de gemeenschap. In het gezin zijn de generaties met elkaar verweven en wordt een levend geheugen doorgegeven dat de samenleving innerlijke continuïteit geeft. Waar het gezin wordt ondersteund, wordt ook de spirituele en sociale stabiliteit van de naties versterkt. Het gezin zal altijd de eerste school van menselijkheid zijn, waar men, eerder dan waar ook, de elementaire grammatica van het samenleven leert. Het leven ontvangen, voor de ander zorgen, vergeven, dienen en erbij horen. Ook onderwijsinstellingen spelen een cruciale rol bij deze taak. Daar kunnen de nieuwe generaties leren de waarheid te zoeken en te koesteren en zich vragen te stellen over de zin van het leven en de waardigheid van ieder mens. Daarom stellen veel ouders, die graag willen dat hun kinderen leren omgaan met anderen, kritisch te denken en solide waarden te verwerven, grote verwachtingen in deze instellingen, als waardevolle bondgenoten bij de opvoeding van hun kinderen. Deze samenwerking moet altijd het primaire en onvervreembare recht van de ouders respecteren, om het soort onderwijs en opvoeding te kiezen dat hun kinderen ontvangen, in overeenstemming met hun eigen morele, culturele en religieuze overtuigingen. De bevestiging van de menselijke waardigheid mag niet abstract blijven, wanneer zoveel mensen gedwongen worden alles achter te laten op zoek naar vrede, veiligheid en een toekomst. Ook het tragische migratiedrama spreekt vandaag het geweten van de naties en de ethische grondslag van de internationale orde aan. Talrijke mannen, vrouwen en kinderen worden door vaak dramatische omstandigheden gedwongen hun gemeenschappen te verlaten en dierbaren, verhalen en banden achter te laten. Deze realiteit gaat verder dan een louter demografische of economische benadering. Het is een bij uitstek morele en juridische kwestie. Wanneer iemand wordt gediscrimineerd op grond van zijn nationale, etnische, religieuze of taalkundige afkomst, of vanwege zijn economische of sociale status, wordt het universele beginsel van de gelijke waardigheid van alle mensen ernstig geschonden. De situatie van migranten en vluchtelingen vraagt om een aanpak die de mens centraal stelt, de oorzaken aanpakt die hen dwingen te vertrekken en verder gaat dan louter het begeer van migratiestromen. Hieruit vloeit een dubbele eis van sociale rechtvaardigheid voort. Het bieden van veilige en legale routes, een respectvolle opvang en reële integratiemogelijkheden en tegelijkertijd het bevorderen van het recht om in het eigen land te blijven. Door ernaar te streven dat niemand zijn huis hoeft te verlaten vanwege een gebrek aan vrede, veiligheid of menswaardige levensomstandigheden, vanwege economische ongelijkheden en de gevolgen van de klimaatcrisis. De afgelopen jaren hebben de steeds gevaarlijker wordende routes de torenhoge prijs van deze realiteit aan het licht gebracht, die zo vaak verborgen blijft of genegeerd wordt. Veel mensen blijven ten prooi vallen aan mensenhandelaars en smokkelaars die misbruik maken van hun wanhoop. Het is noodzakelijk om preventie, reddingsacties en hulp aan slachtoffers te versterken, met name in het kader van regionale en multilaterale samenwerking. Geen enkel land kan een uitdaging van deze omvang alleen het hoofd bieden. En daarom is een gecoördineerde, solidaire en doeltreffende aanpak onontbeerlijk, die bescherming, opvang en reële integratiemogelijkheden kan garanderen voor degenen die emigreren. Wanneer de institutionele aanpak menselijk, rechtvaardig en gecoördineerd is, zijn grenzen niet langer plaatsen van verlating, maar kunnen ze ruimtes worden waar de menselijke waardigheid op verantwoorde wijze wordt beschermd. Dierbare afgevaardigden, de wereld maakt een diepe spirituele en culturele crisis door die zich uit in vele vormen van geweld, polarisatie en wederzijds wantrouwen. In deze context is vrede een politiek streven en meer nog een ware morele noodzaak. Het vraagt om een publieke toon die respect toont voor wie er anders over nadenkt, instellingen die zich inzetten voor ontmoeting, een historisch besef dat streeft naar waarheid en verzoening en een sociaal leven dat in staat is om burgerlijke vriendschap en wederzijds respect te handhaven te midden van meningsverschillen. Op internationaal vlak vereist vrede diplomatieke moed, ethische verantwoordelijkheid en een toekomstvisie die is gebaseerd op respect voor de identiteit van elk volk en op de plicht van staten om hun geschillen op te lossen via de vreedzame wegen die het internationaal recht biedt. Elke oorlog betekent uiteindelijk een pijnlijke nederlaag voor het vermogen om te onderhandelen en ook voor dat gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid dat de banden van rechtvaardigheid tussen de naties erkent. Wapens kunnen tijdelijk stilte afdwingen, maar zullen nooit echte en duurzame vrede kunnen opbouwen. En daarom is het zorgwekkend dat op verschillende plaatsen in de wereld en ook in Europa herbewapening opnieuw wordt voorgesteld als een bijna onvermijdelijk antwoord op de kwetsbaarheid van het internationaal toneel. Echte veiligheid komt daarentegen voort uit rechtvaardigheid, geduldige dialoog, eerbied voor het internationaal recht en een beleid dat in staat is het leven van volkeren boven de belangen te stellen die van oorlog profiteren. Ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie op militair gebied vereist een strikte ethische waakzaamheid, zodat beslissingen over leven en dood nooit worden overgelaten aan automatismen of onttrokken aan de morele verantwoordelijkheid van de mens. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de onmisbare waarde van de dialoog te herontdekken als een geduldige weg naar rechtvaardige en duurzame overeenkomsten, gebaseerd op eerbiediging van verdragen, transparantie in het diplomatieke optreden en de oprechte bereidheid om vrede boven het gebruik van geweld te stellen. Daaruit vloeien vertrouwen en hoop voort. Zoals het motto van de Europese Unie, In varietate concordia, ons herinnert, leidt ware eenheid niet tot uniformiteit, maar tot samenhang in diversiteit, waarbij culturen, gevoeligheden en tradities een kans op wederzijdse verrijking vormen. Ook binnen de samenlevingen zelf is het dringend noodzakelijk een cultuur van wederkerigheid op te bouwen. Politieke pluraliteit mag niet ontaarden in een voortdurende disqualificatie van de tegenstander. In een volwassen samenleving kan zelfs conflict een weg naar vrede worden, wanneer verschillen worden verzacht door te luisteren en worden gerangschikt naar de erkenning van de behoeften, verlangens en capaciteiten van iedereen. Maar vrede is niet enkel een politieke of institutionele realiteit. Ze ontstaat ook in het geweten, daar waar wrok, onverschilligheid en haat plaatsmaken voor verzoening. Daarom wordt ze ook via de taal tot stand gebracht en beschermd. Woorden kunnen wegen openen of afsluiten. Ze kunnen de werkelijkheid verhelderen of vervormen, totdat ontmoeting onmogelijk wordt. Degenen die een publieke verantwoordelijkheid uitoefenen, hebben daarom een bijzondere plicht om het woord te bewaken, om de taal te ontwapenen. Standvastigheid vereist geen minachting, meningsverschil brengt geen vernedering met zich mee. Uit dit respect voor de ander vloeit ook de plicht voort om de ruimte te beschermen waar zijn overtuigingen, zijn geweten en zijn relatie met God tot rijping komt. Aandacht voor dat innerlijk domein maakt het mogelijk een kwestie beter te begrijpen, die van doorslaggevend belang is voor elke werkelijk democratische samenleving. De vrijheid van gedachte, van geweten en van godsdienst. Een grondrecht dat het meest intieme domein van de mens beschermt. De vrijheid waarop de hedendaagse staat is gegrondvest, erkent, indien zij authentiek is, de religieuze dimensie van de mens. Respecteert deze en beschermt deze juridisch. En voorkomt dat iemand vanwege zijn geloof moet afzien van een bijdrage aan de samenleving waarin hij leeft. Zonder het juridische vlak te verwarren met het morele, is het goed om er ook aan te herinneren dat vrijheid een volledig begrip van zichzelf vereist. Vrij zijn betekent niet alleen vrij zijn van dwang of beschikken over veel keuzemogelijkheden. Het betekent het goede kunnen herkennen en zich daar op verantwoorde wijze aan kunnen houden. Daarom vereist elke werkelijke vrije samenleving ook een juiste afbakening van de openbare macht, zodat de vrijheid van personen, gemeenschappen en verenigingen niet onnodig wordt beperkt. En vanuit dit perspectief mag de legitieme autonomie van de tijdelijke orde nooit worden geïnterpreteerd als vijandigheid jegens het religieuze fenomeen. Het geloof wil zich niet opdringen door middel van privileges of dwang. Het mag echter ook niet tot zwijgen worden gebracht, alsof het irrelevant is voor het openbare leven. In deze context is het sacramentele biechtgeheim van bijzonder belang voor de katholieke kerk. Het past in het bredere kader van de godsdienstvrijheid die gelovige gemeenschappen een eigen ruimte garandeert voor hun leven, organisatie en interne discipline. Dit juridisch beschermen, zoals op vergelijkbare wijze gebeurt in sommige beroepen, betekent het behouden van een heilige ruimte van innerlijke vrijheid, waar de gelovige zijn ziel voor God kan openen zonder vrees voor externe druk, zoals ook in internationale normen wordt erkend. Dames en heren, staat u mij toe even stil te staan bij enkele afbeeldingen die deze zaal sieren. In deze vergaderzaal valt het natuurlijke licht binnen via het dakraam dat de zaal bekroont. Dat licht dat van boven komt, kan ons eraan herinneren dat ook de politiek een maatstaf moet erkennen die haar voorafgaat en overstijgt. Ook de schilderijen bovenaan de hoofdmuur, die de ontvangst van het evangelie en de 10 geboden uitbeelden, herinneren ons aan iets wezenlijks. Zonder de politieke orde te verwarren met de religieuze, nodigen deze symbolen ons uit te erkennen dat de moderne vrijheid ook is voorbereid door een langdurige vorming van het geweten, die diep getekend is door de christelijke traditie. In die innerlijke school hebben de volkeren geleerd dat het recht het goede moet dienen, dat gerechtigheid grenzen stelt aan geweld, dat macht legitimiteit behoeft, dat de armen ten volle tot de gemeenschap behoren, dat de vreemdeling moet worden opgenomen in overeenstemming met zijn waardigheid en dat het menselijk leven nooit als handelswaar mag worden behandeld. Een wet bereikt haar ware grootsheid niet louter door het feit dat zij formeel is aangenomen. Zij bereikt die wanneer zij, naast het feit dat zij in haar vorm geldig is, zich voor de waardigheid van de persoon kan verantwoorden en uit die toetsing zonder schaamte kan komen. Ik nodig u dan ook uit om uw blik te verheffen, niet om u van de werkelijkheid te verwijderen, maar om te bedenken dat elke beslissing van de overheid mensen van vlees en bloed raakt, vooral diegenen die minder kracht hebben om zich te laten horen. Want een hooggerichte blik staat juist toe dieper te kijken naar wat er bij elke publieke beslissing op het spel staat. Daarom is er naast technische oplossingen en wettelijke hervormingen ook een morele vernieuwing nodig. Spanje heeft op dit gebied veel te bieden. Het beschikt over een taal die continenten met elkaar verbindt. Een culturele, juridische en spirituele traditie die geloof en rede, recht en geweten, eenheid en pluraliteit met elkaar in dialoog heeft weten te brengen. Deze historische ervaring herinnert ons ook aan de waarde van eendracht en van het geduldige streven naar een vreedzaam en rechtvaardig samenleven. Mogen deze nobele natie nooit de herinnering aan haar wortels verliezen, nog de moed om naar de toekomst te kijken. Mogen Spanje een land van ontmoeting, cultuur, solidariteit en hoop blijven. En mogen het openbare leven erin slagen de standvastigheid van overtuigingen altijd te verenigen met de edelmoedigheid van de dialoog en de grootheid van de dienstbaarheid. Mogen God vrede schenken aan alle naties op aarde, eendracht aan de gezinnen en sereniteit aan de gewetens. En mogen er over het Koninkrijk Spanje, getekend door de apostolische voetafdruk van Santiago en door de moederlijke aanwezigheid van de maagd van Pilar, dagen van welvaart, gerechtigheid en duurzame vrede neerdalen. Ik dank u. En het applaus dat u kan horen duurde maar liefst 7 minuten lang. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending van Radio Vaticaan Live, waar we dus konden stilstaan bij de tweede dag van Paus Leo XIV op Spaanse bodem. Morgen is er Radio Vaticaan om 17:30. Dan gaan we daarmee verder. En zullen we nog spreken over de ontmoeting met de Spaanse bisschoppen in hun hoofdkwartier van de Spaanse Bisschoppenconferentie. En ook het gebed en devotie tot Onze Lieve Vrouw van Almudena in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Almudena. Tot slot zullen we het ook nog hebben over een ontmoeting met de diocesane gemeenschap diezelfde dag in Santiago Bernabéu Stadium. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren, dierbare luisteraars. En graag tot een volgende keer.